nummer 227 nu. Prachtige schoven binnenhalen. Ik houd ervan dit te zingen, omdat het een zendingslied is. Het versterkt mijn geest als het ware. 227 is het liednummer. In orde nu. Het laatste lied. Laat ons nu allemaal tegelijk invallen. Houd je ook van die oude liederen? Zeg amen als het zo is. Allemaal tegelijk nu. En nu opnieuw tot dat gedeelte komen van prijs de Heer, we zijn op pad in het land. Laten we dan naar boven reizen, naar het land van eindeloze dag, schoven verzameld. Laten we nu het refrein proberen. Doe mee. Laten we het nu opnieuw zingen, in orde. Laten we nu gaan staan als u wilt. O meester van leven, wij zien u in het boek, de Bijbel genaamd, in een toneel van morgen, terwijl wij denken aan een prachtige zondagmorgen toen u boven op de berg zat. Uw discipelen om u heen vergaderde en hen onderwees in de zaligsprekingen, precies de dingen die zij moesten doen. En u zei, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u versmaat en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Vervolgens onderwijst u ons dat wij elders zouden bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De klassen kunnen nu hun plaatsen innemen. De klas van volwassenen, kom naar voren als u kunt. Terwijl de jongens ons het lied Wolk en Vuur geven. En nu, er zijn voorin nog enige lege bezitplaatsen. Als enige van u daar helemaal achteraan zouden willen. Ik weet dat onze tabernakel niet, de akoestiek is niet zo best, omdat we een echo tussen elk van deze pilasters hebben. Uitstekende balken. En daar is een echo. Als u wat dichterbij wilt komen, zijn er een paar zitplaatsen. U bent zeer welkom. Terwijl we dit doen, als u het wenst, laten wij nu Genesis, het 22e hoofdstuk, opslaan. En dan ook Romeinen, het 4e hoofdstuk, voor een korte boodschap van morgen voor de genezingsdienst in onze zondagsschoolonderwijzing. Genesis 22. Heeft iemand een Bijbel nodig? Heeft u de uwe vergeten? Als dat zo is, steek uw hand op. En als u er een wilt om uit te studeren. We hebben er hier een aantal liggen. Het zou ons een genoegen zijn als een van de helpers direct bij u kunnen brengen als u er een wenst. Ik zie enige handen omhoog. Broeder Roy, zouden de broeders... Deel deze daaruit. Dat is goed, dat is fijn. Mevrouw Harvey hier. Mevrouw G.H. Harvey uit Denville, Illinois. Hebt u uw zoon bij u? Goed. We zullen dadelijk voor hem bidden. In orde. Goed. In orde, mevrouw Harvey. Goed. Wij zullen kort gaan spreken of zondagsschool hebben, daar het hier gebruikelijk is onze zondagsschoollezing te hebben. Maar wanneer ik bij huis ben, wel, gewoonlijk dragen zij het. Het over en laten mij de zondagsschool hebben wegens het bidden voor de zieken. En dan zal onze voorganger voor de ochtend de boodschap brengen, direct na dit deel van de dienst. We zullen hem dan zo snel mogelijk het podium proberen te geven, tegen 11 uur, zo de goede Heer wil. Wel nu, er zijn vele verzoeken. En ik bid gedurig voor u allen en overal. En ik wil dat u voor mij bidt. Ik heb iets, de reden dat ik omtrent deze tijd zo lang thuis ben, is omdat ik Gods goddelijke weg zoek waarheen ik moet gaan voor mijn volgende diensten, die ik hem beloofde te houden. Ik probeer niet de Heer op te jagen, want hij weet alle dingen. Maar ik vraag hem mij een visioen te tonen over wat ik moet doen, of waarheen mijn volgende stap zal zijn. Sinds ik uit Afrika ben gekomen, heeft er maar één visioen plaatsgevonden. En dat was onlangs 's ochtends. Toen kwam het 2 of 3 keer, gedurende de dag. En ik hoop dat hij nu nabij is. Die visioenen komen gewoonlijk in een reeks. Als u let op onze broeders van ouds in de Bijbel, dan kwam er gewoonlijk een reeks van visioenen tot Daniel of Jozef. En dan kwam er weer een tijdje geen enkele. Vaak heb ik mij afgevraagd of ik mijn diensten wel zou moeten houden op de manier waarop ik het deed. Gewoon bidden voor, misschien bereikte ik het 2 dozijn per avond of zoiets, waar duizenden van hen wachten. En het blijft maar tot mijn hart komen dat ik dat niet zou moeten doen. Dat God mij de autoriteit heeft gegeven om van de ziekte, om de kracht van Satan te verbreken. En woensdagavond, een week geleden, kwam ik hier naar de tabernakel en een groep mensen hadden zich verzameld. Dus spreid ik als het ware een vlies voor de Heer neer en ik zei, Heer, ik ben nooit uitgegaan. Menigmaal heb ik de mensen altijd eerst gevraagd, gelooft u? Hoezeer gelooft u? Gelooft u dat ik in staat ben dit te doen? En al dergelijke dingen. En dan wachtte ik en liet hen op het podium komen en wachtte tot ik een visioen zag. Dan zag ik precies wat er aan de hand was. Vervolgens sprak ik uit waar het was. En het ging zo langzaam. Ik kon nauwelijks tot de mensen komen. Maar een paar dagen geleden vroeg ik mij af. Vaak stond ik op het podium waar er wellicht 100.000 mensen waren. En dan ineens, weet u, rijst er iets echt stoutmoedigs in mij op. En ik ga gelijk verder en neem die demon en werp hem uit. En ik dacht, dat is vreemd. En dan begon ik hier te denken, velen van u hebben mijn boekje gelezen, ongetwijfeld, alle van u hier. En van vele gebeurtenissen. En ik zag op een avond in Portland, waar een demon, oh my, een man die zwaar 300 pond woog, rende het podium op en zei, wel, jij huichelaar. En hij zei, ik zal u tonen wat voor man ik hier heb. En hij was een krankzinnig uit het gesticht. Hij rende het podium op en was van plan mijn nek te breken. En 500 predikers deinzen terug voor hem. En hij hief zijn haren naar achteren en zei, ik zal elke bot in je lichaam breken. En ik woog zo ongeveer 128 pond en hij ongeveer 300. En een grote, sterke borstkas en en een krachtig man was hij best in staat om zijn dreigement uit te voeren. En precies te midden van dit alles bewoog er iets op mij. En ik liep rechtstreeks naar de plek waar hij stond. Hij zei, vanavond zal ik elke bot in je broze lichaam breken. En ik zei, daar u Gods geest hebt uitgedaagd, zult u vanavond in de naam van de Heer over mijn voeten vallen. Daar werden de twee profetieën uitgesproken. En hij rende op mij af en zei, ik zal u tonen over wiens voeten ik zal vallen. Spuugde mijn gezicht en hief zijn grote sterke vuist naar achter. En op dat moment zei ik, Satan, kom uit die man. En hij wierp zijn armen omhoog en schreeuwde en viel over mijn voeten, zodat de politie hem eraf moest trekken. Wel nu, hij had geen enkel geloof in mij. Hij geloofde mij niet. En ik zie dat er een stoutmoedige uitdaging voor nodig is. Ik heb voor elk die ik kwam gebeden. De vorige avond waren er mensen hier, een vrouw kon niet spreken. Zodra die boze macht werd uitgedaagd, sprak zij normaal. Er was hier een dame met een groot kropgezwel in haar keel. Ik liep naar haar toe en zei, Satan, ik heb de autoriteit jouw macht te verbreken. Je zult vanaf moeten komen. Ik zei, hij is verdwenen. Ik zei, gelooft u dat? En ze zei, ja. Ik zei, goed, ga naar huis en doe een bandje om je hals en meet het en zie hoe dik het is. En knip onder 3 dagen het stukje band eraf en kijk hoe het begint te slinken. De eerste dag was het ongeveer zoveel, de tweede dag ongeveer zo en de derde dag ongeveer zo, waar het geslonken was, zie. Om het te demonstreren bracht zij het hier naar het podium. En toen begon ik te horen dat het binnenkwam. En ik ben God alleen aan het vragen of dat zijn goddelijke wil zou zijn. En onlangs morgens, ik heb een klein meisje, 18 maanden oud, kleine Sarah. En zij is een schattige kleine lieveling. En ik heb niet erg veel gelegenheid om bij haar te zijn. En ik heb haar verwend, dat geef ik toe. Ik houd haar gewoon steeds in mijn armen. U zou het ook doen als u dat pompje liefde niet vaker te zien kreeg dan dat ik het te zien kreeg. Weet u, alleen wanneer ik zo nu en dan thuis ben. Ik denk dus dat ik haar heel wat verwend heb. Ze krijgt een paar tanden door en ze is er echt ziek van geworden. Ze moest ook een dysenterie hebben gekregen. En het eerste, ik denk dat het enige van uw gezinnen het ook hadden, echt ziek, overgeven en dysenterie. En daarom huilde zij. En haar moeder was zo vermoeid, ze werd niet eens wakker. En ik evenmin. Maar ik werd wakker en ik sliep in de tweede kamer vandaan. En haar moeder en zij daar, en de kleine meid, kleine Rebecca en ik, sliepen in de andere kamer. En Billy Paul realiseerde die nacht bij zijn grootmoeder. Ik werd wakker. En ik zei, wat wekte mij toch? Ik hoorde zijn stem zeggen, ga naar je baby en geef haar wat water. Ik ging de kamer in en ze huilde. Ze had een lange tijd gehuild. Ze moest haar moeder niet hebben wakker gemaakt in haar kleine bedje. En ik had een glas water gehaald toen ik binnenkwam. En dat kleine ding dronk het bijna het hele glas leeg. En dan daar in die toestand met die dysenterie die ze had. Ik dacht, is dat niet heerlijk, hoe goed hij is om dat te doen? Dat is de tweede keer, of de derde keer. 1 keer was ik in Sioux Falls. Ze was nog maar 3 maanden oud, ze lag op bed. En haar moeder was naar buiten gegaan om met enige mensen te spreken. En ik was maar aan het scheren, maakte me gereed om naar de samenkomst te gaan. En terwijl ik me daar stond te scheren, hoorde ik de engel des heren zeggen, pak je baby heel snel. En ik legde mijn scheermes neer en rende. Een halve minuut later zou ze er niet meer zijn geweest. Ze lag op een hoog bed ongeveer zo en zat allebei de armen. Ze was aan het rollen en had haar hoofdje gerold. Haar hoofdje ging naar beneden, haar armen naar beneden glijden. En ik moest heel snel rennen om haar te grijpen terwijl ze naar beneden ging. Hij is beminnelijk, lieflijk. Wat later, daarna, was er een jong meisje. Ze zit hier misschien vanmorgen. Ik zie haar niet, maar ze komt af en toe. Ze is lid van een kerk in New Albany, een heel voorname kerk, een bijzondere kerk in New Albany. Ik ben daar geweest. Zij verlangt. Zij had een geestelijk probleem gekregen, een soort psychoneurose. En ze kan niet. Ze wil de stad zelf niet verlaten of ergens heen. Ze begint aan te schreeuwen en te huilen en gaat tekeer. En ik had 2 of 3 keer voor haar gebeden. Maar iets weer hielp me om die duivel uit te dagen op een andere wijze. Ik kon het gewoon niet doen. Ze is een goede vriendin van een gepezen die daar in de buurt woont. Ze kwamen daarheen. En het ging steeds slechter met haar. Ze was al ongeveer 8 jaar in die toestand. En zo. Ze kwam onlangs en zei. Ik vertelde haar. Ik zei, zuster, het enige wat ik weet is dat er ergens een oorzaak moet zijn. Ik weet niet wat het is. Ik zei, als u zou kunnen komen. Ze zei, er is voor me gebeden, mijn voorganger. En ze zei, mijn voorganger stond me hier naartoe en zei, ga Billy bezoeken en kijk wat hij zegt. Wel, ik zei, ik weet het niet, zus. Ik zei, ik ben precies zoals uw voorganger. Ik zei, hebt u uw zonde beleden? Alles. Zonder school, juffrouw. Heeft een grote klas en doet een goed werk. Maar alleen hing dat over haar. Wel, ik wist niet wat te doen. U kunt zo ongeveer wel voorstellen hoe ik me voelde. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. We namen haar in de kamer. Ik zei, goed, kom maar. Wanneer mensen komen, stoppen we met alles. En ik bracht haar in een kamer. Ik ging zitten en begon gewoon te spreken over afstamming en over de beginnen, weet u, en de tijd en alles. En sloeg haar gade. Het was dezelfde ochtend. God is er altijd op het beslissende moment, weet u. En na een poosje keek ik, daar kwam een visioen tevoorschijn. Ik zag een auto aanrijden. Ik zei, uw toestand heeft iets te maken met een auto. Ze zei, nee, ik ben nooit bij een auto-ongeval betrokken geweest. Ik zei, een ogenblikje. Zit gewoon neder. Ik zei, ik zie u in een auto. U wordt bijna door een trein geraakt. Ze sprong op en zei, oh. Ik zei, ja, en u bent niet met uw echtgenoot. U bent met een andere man. Uw man was in die tijd over zee in de oorlogstijd. Het ging voort en begon het op tafel te brengen. En zei, de dingen die u hebt gedaan, de immorele dingen. Iets ervan vertelde u aan uw man, maar u vertelde hem niet alles. En ze begon te schreeuwen en terwijl haar gezicht op die manier hield. Ik zei, u moest niet lang geleden ook een operatie hebben voor uw keelamandelen en u was bevreesd om narcose te nemen. Bang dat u dit onder de narcose zou vertellen. Ze schreeuwde het uit en viel op de grond. Ze zei, dat is de waarheid. Ik zei, hoe kunt u ooit verder komen als u dit bij u blijft hangen? Ze zei, ik vroeg God het mij te vergeven. Ik zei, u zondigt het nooit tegen God, u zondigt het tegen uw echtgenoot en uw eet. Ik zei, ga terug en maak het in orde en kom dan. Dan kan ik de demon onder controle nemen, zie. Ik zei, en een ogenblikje uw man, en ik beschreef hoe hij eruit zag, had hem nog nooit in mijn leven gezien. En hij zei, hij heeft u hetzelfde te bereiden. Ik zei, als u het niet gelooft, bel hem op en zeg hem u te ontmoeten. Zij ging naar binnen en riep hem aan de telefoon. Ze ontmoette elkaar op straat. Hier kwamen zij terug. Tranen liepen over hun wangen. En zij vergaven elkaar. De demon verleed haar en ze werd vrij. Zie, ik zou het hebben kunnen schreeuwen en roepen naar deze demon. En hem hebben kunnen uitdrijven en zo meer. Maar ze zouden nooit zijn weggegaan tot dit werd rechtgezet. Zie, u moet de oorzaak vinden voordat u het geneesmiddel kunt vinden. U gaat naar een dokter. U zegt, ik heb hoofdpijn. Wel, hij mag u misschien een aspirine geven. En wel, het zou terugkeren. Misschien hebt u een maagkwaal die de hoofdpijn veroorzaakt. Misschien hebt u ergens een infectie die koorts veroorzaakt. Die veroorzaakt dat u hoofdpijn hebt, of iets anders. U moet terugkomen. De dokter moet de diagnose van de zaak vaststellen, tot hij vindt waar de oorzaak ligt. Dan komt u van de oorzaak af. Het is net als een gat in een emmer. Als u de water in laat lopen, blijft het water er maar uitlekken. Stop het gat, maar liever eerst dicht. Begrijpt u? En daar zit ik mee. Wat moet ik doen? Nu, de grootste zaak in mijn samenkomst, een ervan is, er wordt daar niet voor u gebeden. En ik heb gebeden en vroeg in het gebed voor ieder van hen, maar ze zeggen, wel, als u mij alleen maar zou willen aanraken en dit zou willen doen, terwijl zij die dingen zien gebeuren. En het is goed, de Bijbel zei dat ze handen op de zieken zouden leggen en ze zouden gezond worden. Wanneer u daar dan mee begint, ik heb dit geprobeerd en heb ze door de gebedsrij laten komen en hun de handen oprecht. Maar als hun leven niet door de Heilige Geest doorzocht is om uit te vinden of er iets zit, voelen zij of er niet voor hen gebeden is. Hier is mijn secretaris, hier zit, hij weet van die dingen, krijgt de brieven. Is dat niet zo? Zij denken dat er niet voor hen is gebeden. Nu, daar kom ik tegenover iets te staan. En ik geloof dat als ik zou kunnen, misschien zou kunnen prediken. En ik ben niet zo'n goede prediker, maar als ik de mensen kan laten zien dat ze absoluut in het reine moeten komen met God. Dan geloof ik dat ik de autoriteit van Jezus Christus zou hebben om de macht van elke demon die er is te verbreken. Toen Petrus en Johannes door de spoor te schone kwamen, vroegen zij de man niet eens of hij een gelovige was, of wat hij was, of iets erover. Petrus zei, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en wandel. Hij trok hem omhoog, hield hem daar tot zijn enkels kracht ontvingen en wegging hij. Lopend. Wel nu, daar is iets in waarop ik aan het studeren ben. En ik wil dat u voor mij bidt. Goed, wilt u dat doen? In orde. God zegen u. Sla nu Genesis 22 op. Ik ga voor de onderwijzing wat lezen voordat de gebedsdienst aanvangt. In orde. We gaan verder beginnen over. Laten we er een klein beetje over spreken. Ik zal u zeggen wat we gaan doen. Ik wil dat u ook Romeinen 4 neemt. Ik ga een beetje over geloof onderwijzen. Dat hebben we allemaal nodig. Een heleboel is het niet. Geloof is geen bewijs. Het is alleen een zekerheid. Geloof op zichzelf is een zekerheid. En een bewijs van de dingen die de zintuigen van het lichaam niet zullen verklaren. En ik dacht, door dit te onderwijzen, dat het uw geloof misschien zou aansporen. Begrijpt u? Het tot een niveau zou krijgen waar God in u kan bewegen en u kan zegenen. Laten we nu gaan lezen bij het 8e vers van het 22e hoofdstuk. En het gaat over Abraham. En hij werd eerst Abraham genoemd. En toen ontving hij zijn priesterlijke naam of zijn vadernaam, het welk Abraham was, wat de vader van volkeren betekent. Luister nu. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beide gingen tezamen. Wat een dramatisch schouwspel hier. Lang geleden, 1872 jaar voor de komst van de Heer, God, die nu gaat voor afschaduwen en spreken en zich gereed maakt om een gelijkenis te maken. En hij, Abraham, was een oude man, 90 jaar. en Sarah. Of Abraham was 100 en Sarah 90. Dat is ongeveer 40 jaar na de menopauze. Dus was het leven in haar verstorven en het leven in Abraham was verstorven. Een oude man op die leeftijd. En God verscheen hem toen hij 99 was en zei, Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees volmaakt. Denk eens in op 100-jarige leeftijd. En hij vertelde hem wat er zou gaan gebeuren en zei, alle volkeren zullen in u gezegend worden, omdat u zult, ik zal u een zoon bij Sarah geven. Denk nu in, 100 jaar oud. En dan zei de Bijbel dat Abraham, u weet hoe hij zijn offer hield en de vogels bleef wegjagen tot de zon onderging en hoe de duisternis over hem kwam en de geest van God kwam neer en sprak tot hem. En Abraham geloofde God. Nu, ik wil nu handelen over dit onderwerp. God geloven of hem nemen op zijn woord. Nu had Abraham geen grote wolk van getuigen zoals wij vandaag hebben, want Abraham was een Galdeër en toch de vader van de Joden. Maar hij was een Galdeër uit de stad Ur. En hij werd te midden van zijn volk eruit geroepen om naar een vreemd land te gaan. Wat typeert dit prachtig de christelijke wandel van vandaag, dat wij uit onze verwanten van de wereld moeten treden om naar een vreemd land te gaan. Of vreemd vergeleken met het eerste land waar wij in wandelden. En het land dat wij vandaag zo noemen, is wandelen op de christelijke weg. Wandelen met Christus, ons afscheiden van de dingen van de wereld. En hij deed dat door geloof. En hij verbleef tijdelijk in een vreemd land, zelfs niet wetend waar hij heen ging. Het enige wat God zei was, kom uit, Abraham, en ga naar een land. En hij keek uit naar een stad, weer bouwer en maker God was. Als dit nu betrekking zou hebben op het natuurlijk leven, zou ik instinct zeggen. Natuurlijkerwijze zou je het zo noemen, maar wij noemen het leiding van de Heilige Geest. God riep hem midden uit zijn volk, uit een land, uit zijn eigen geboorteland, vanuit zijn familie. En hij woonde in een vreemd land, belijdend dat hij een pelgrim en een vreemdeling was, die een stad zocht, die uitkeek naar een stad. Oh my, hoe komt dit nog steeds door zijn kinderen heen? Die familietrek om uit te kijken naar een stad wie bouwer en maker God is. En God zegende hem. En toen hij werkelijk oud was, zei hij, nu Abraham, wandel voor mijn aangezicht, wees volmaakt. En hoe hij hem ging zegenen en vermenigvuldigen. Als wij naar de natuurlijke zijde keken, oh, het was onmogelijk voor hem om dit kind bij Sarah te krijgen. Wel, alle bronnen van leven waren verdwenen. Sarah 90 jaar oud, Abraham 100. Vertel u dat vandaag maar eens aan uw dokter. Een man van 100 jaar oud met zijn vrouw van 90 jaar. Zij zou een baby gaan krijgen. Weet u wat men zou doen? Ze zouden u ergens in een psychiatrische inrichting opsluiten. Wel, die oude kerel en die oude dame zijn hierboven ergens een beetje getikt. Maar u kijkt niet naar die omstandigheid. U kijkt naar de belofte. Zie, als u gaat kijken, dat is nu misschien net zo met de dame in die rolstoel hier, of sommige van u dame met kanker. De dokter zegt, u kunt niet beter worden. Nu, als u dat gelooft, dan kunt u niet beter worden. Maar u moet kijken naar een goddelijke belofte. Ik werd naar het huis van een oude man geroepen. Hij zei, broeder, kom voor mijn baby bidden. Hij heeft zwarte difterie. Het is bij het hart gekomen. Het cardiogram toont dat de hartslag helemaal is weggezakt, dat het niet meer slaat. Wel, men wilde ons niet binnenlaten om voor die baby te bidden. Maar toen ik daar binnenkwam, oh, my, die internist, de dokter zei, nee meneer, beslist niet, u kunt dat niet doen. U hebt zelf kinderen, u kunt dat niet doen. Maar toch, God gelovend, overredend, die man was katholiek. Ik zei, nu wat als die patiënt stervende was en een priester was hier om het heilig oliecel te bedienen, zou je hem binnenlaten? Oh, hij heeft geen kinderen. Wel, dat is niet de vraag. Dit is net zo heilig als het heilig oliecel, zie, van de kerk. Goed, tenslotte ging ik naar binnen en knielde naast de baby neer en bad alleen een eenvoudig gebed, legde handen op de baby en zei, Heere God van hemelen en aarde, die alles heeft geschapen, u geeft ons de goddelijke kracht om de macht van Satan over dit leven te verbreken. In de naam van Jezus Christus, Satan, kom uit van het kind. Het zal leven. Ik keerde me om. De vader, dank u heer, dank u. De moeder en de anderen begonnen te lachen. En zo ging het maar verder. De kleine verpleegster was helemaal van streek. Ze zei, zeg, u gaat niet in. Ze zei, oh, het is goed dat we geloofd hebben, maar die baby ligt op sterven. Ze zei, hoe kunt u zich zo onbekommerd daarover gedragen? U hebt de dokter verkeerd begrepen. De dokter zei dat de baby stervende was. Hij is nu al langer dan een dag bewusteloos. U hebt de dokter verkeerd begrepen. De oude patriarch zei, nee, ik heb de dokter niet verkeerd begrepen. Ik heb gehoord wat hij zei. Hij zei, de baby is stervende. Ze zei, wel, maar zie, wanneer dit cardiogram aantoont dat dit hart in die toestand is, het is nog nooit in heel de geschiedenis ooit weer opgewekt. Ze zei, het is goed om geloof te hebben, maar zei ze, het kan niet. Geloof kan u niets doen. Zie, de oude man met een bedarende vinger keek naar de verpleegster en zei, dame, u kijkt naar die kaart. Ik kijk naar een goddelijke belofte. De jongen is nu zelfs getrouwd. Goed. Hij lag daar zo gedurende ongeveer 24 uur, liggend. En plotseling begon het hart weer op gang te komen. Daar begon het te kloppen, zie. Wanneer een goddelijke belofte is gedaan, staat God enkel onder ede en verplichting om zorg te dragen voor elk van zijn beloften. En God is niet meer waard dan zijn woord waard is. Als dat woord niet krachtig is, dan is God niet krachtig. Dat is God. Gelooft u het? Het is God. De Bijbel heeft gezegd, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En ik ben niet meer waard dan mijn woord. En u bent niet meer waard dan uw woord. Als ik een handvol tarwe hier in mijn hand had en het op deze lessenaar legde, zou het nooit iets anders zijn dan tarwe dat er lag. Maar plant die tarwe in de grond, dan zal het misschien wel een mut tarwe produceren, zie. Maar de levenskiem zit in de tarwe, doch de tarwe moet in de grond vallen en sterven. Jezus zei het, of Paulus geloof ik, die zei, tenzij een graankorrel in de aarde valt en sterft, blijft het op zichzelf. Begrijpt u? En dan is dit God, zijn woord. En wanneer dit woord zich diep in het hart verankert, oh, als ik u zover zou kunnen krijgen om het te zien, wanneer dat woord daar verankert, zal het precies voortbrengen wat het zegt. Het zal precies doen. Het is God, het moet. Maar als u alleen zegt, wel, ik weet dat het woord er is. Ja, dat is juist. Het ligt daar, een handvol. Ja, het zal daar ongebruikt liggen. Dat is waar. Het zal niet bewegen, omdat, ik lees de Bijbel. Maar totdat u dat kan verankeren en zeggen, ja, heer, dit is voor mij. Dan gaat er iets gebeuren. Het moet. Daarvoor is het enkel het geschreven woord. Ja, maar wanneer het eenmaal verankerd is. Wel nu, Abraham keek niet naar zijn lichaam. Hij zei, goed heer, wij gaan een baby krijgen. We zouden hier urenlang op door kunnen gaan, maar wij willen niet te veel tijd nemen. Hij komt tot de plaats waar klein Isaac wordt geboren. En hier gaat hij op pad, na hem te hebben ontvangen. En waarschijnlijk, net Abraham was waarschijnlijk zo rond de 120 jaar oud. Waarschijnlijk tegen deze tijd tussen de 115 en de 120 jaar. De kleine Isaac misschien 15, 18 jaar. En God zei, Abraham, ik wil dat je die jongen ginds mee de berg opneemt en hem offert als een slachtoffer. Nadat hij hem ontvangen had, hem vader van volkeren, was beloofd. En nu was het enige zaad dat hij heeft. En hij zei, neem hem daarheen en vernietig het. Dubbel schaakmat. Oh my. Ik weet dat je oud was en je mij geloofde en ik gaf je deze jongen. En nu heb je hier een idee gekregen dat de belofte vervuld gaat worden omdat je die jongen hebt. Maar nu wil ik dat je de jongen mee naar boven neemt en hem doodt. Wel, wat als Abraham zegt, dan heer, nu kijk, ik wil u iets vragen. Ik hier, misschien 120 jaar oud, ontving deze jongen. En mijn arme Sarah kan nauwelijks meer lopen, zo oud is ze. Ze is helemaal gerimpeld en bijna vergaan. En hier ben ik, een oude man, moet op een staf leunen om zo te lopen. Kom misschien aan belopen. En ik ben zo oud. En die jongen is hier een jonge man. Ik zie wat u gedaan hebt, maar wat... Bedoelt u dat ik hem moet doden? Allereerst zal het mijn hart verscheuren. En hoe kan ik dan een vader van volkeren zijn als u me gaat doden? Maar Abraham wankelde niet. Hij zei, ja heer. Hij nam de jongen. En hier gaan ze. Hij wist niet hoe. Het was zijn zaak niet om te vragen. Hij gehoorzaamde. De dame hier kan misschien zeggen, hoe zal ik gaan lopen? Misschien bent u al een lange tijd verlamd, ik weet het niet. Misschien zeggen de anderen wel, de dokter vertelde mij dat ik niet meer kan leven, broeder Brenham. Ik ga sterven. Daarover praten wij niet. Dat is het natuurlijke. En als u naar zoiets kijkt, zult u nooit leven. Maar u moet kijken naar een belofte die God deed en dat is de belofte. Zie, de binnenkant van u. Deze buitenkant is zonde. Weet u dat? Weet u dat uw lichaam zonde is? Probeer daarom dat lichaam niet te perfectioneren. Het is zonde. Wist u dat? Het werd in zonde geboren, gevormd in ongerechtigheid, kwam leugensprekend de wereld in. En die ziel is net zo totdat de ziel gestorven is en dan wedergeboren werd uit God. Dan kan die ziel niet sterven. De ziel die zondigt zal sterven. Maar wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Dan is er een onsterfelijk leven dat in dit lichaam woont. Nu, dat is als een koord dat uit de hemel komt. Als een kern aan de binnenkant van een mens. Nu, dat is dat deel dat goddelijk is. Het zet dit lichaam in werking. Maar voordat dit lichaam ooit perfect gemaakt kan worden, zal de geest het in onderwerping brengen aan God. Om u zo te maken. Het zal steeds oorlog voeren, constant, dat zei Paulus, we zullen nooit meer krijgen dan hij. Zie, Paulus zei, wanneer ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Zie, er is een voortdurende oorlog, het vlees tegen de geest. En hier gaat u, als u naar het vlees kijkt. De dokter zei, en ik geloof, kijk hoe simpel, dan kunt u God niet dienen. U hebt een ziel naast uw zintuigen. God heeft die zintuigen nooit gegeven om hem daarmee te vertrouwen. God geeft u zijn geest om te vertrouwen. U zult vertrouwen. Uw zintuigen zijn alleen contact te maken, zien, proeven, voelen, ruiken en horen. Maar wat u betreft, uzelf, het is die geest die in u woont. En wanneer die wedergeboren is en die oude mens gestorven is en de nieuwe mens wedergeboren is, is dat een deel van God. Dan wordt u een zoon van God. Een afstammeling van de schepper. Dan kunt u de onmogelijke dingen geloven, omdat u bent opgebouwd uit de God die wonderen bewerkt. U bent een deel van hem. Het zou voor mij natuurlijk zijn geweest als ik dronk. Mijn vader dronk. Het was voor mij natuurlijk geweest dat ik tabak zou gebruiken. Mijn vader deed het. Mijn voorgeslacht deed het. Sommigen zeiden, waarom heb je nooit gerookt of gedronken? Wel, toen ik nog een knaap was, voordat ik eraan begon, kwam de Heilige Geest neer. En zei, doe het niet. Daar is de bekering, zie. In het begin. En zelfs lang daarvoor, de ochtend dat ik geboren werd, toen de engel des Heren boven de plaats stond waar ik lag, werd dat zaad, terwijl het in de grond lag, van een klip veranderd. Ziet u niet wat ik bedoel? Snapt u wat ik bedoel? Dan is daar binnen een geest en vandaar is uw onsterfelijk leven. Dan, een mens die uit de geest van God geboren is, doet geen zonde. Dan krijgt u de schrift goed verklaard. Als hij, de aanbidder, eenmaal gereinigd, heeft geen verlangen meer naar zonde of geen geweten meer ervan. In het Oude Testament kwam de aanbidder binnen, offerde een brandoffer en ging weer naar buiten met hetzelfde verlangen om te zondigen. Maar hier is het. Begrijp het. Hebreeën zei, wanneer de aanbidder in deze zaak zijn handen legt op het hoofd van de Zoon van God en zijn zonde door de heiligende kracht van God gereinigd worden, is daar geen verlangen meer naar zonde in hem. Oh, daar ligt het leven. Dat maakt u een afstammeling van Jehovah. En Satan kan mij dan niet kwaad doen zonder mijn vader kwaad te doen. U kunt dat kleine meisje daar geen kwaad pijn doen zonder mij pijn te doen. Dat kan ik u wel vertellen. U kunt uw kinderen niet kwetsen zonder dat u gekwetst wordt. En dan, hij wil niet dat enig mens verloren zou gaan of zou lijden. Maar nu, alvorens dit vlees hier, voordat het vlees volmaakt kan worden, moet het sterven zoals de ziel stierf. Het is nooit de perfecte wil van God geweest dat vrouwen en mannen zo kinderen op de aarde zouden brengen. Wist u dat? God zelf schiep de mens uit het stof der aarde. Na de val, hier wil ik daar niet over argumenteren, omdat ik wel weet dat ik zeer vreemde inzichten hierover heb. Maar na de val, toen bracht de vrouw kinderen ter wereld. God vertelde haar, omdat u leven uit de wereld hebt genomen, moet u het in de wereld brengen. Kijk wat voor soort leven het was. Na seks, vleeselijk verlangen. Maar wanneer dat lichaam dan sterft en tot de aarde terugkeert, tot stof der aarde, dan zal God de onsterfelijke geest eruit nemen en brengen naar het koninkrijk van God, of naar zijn troon, paradijs. En dan bij de tweede komst van Jezus,
Mijn moeder die daar zit en mijn vader die gestorven is, zal dit nooit een ander lichaam hoeven te geven, maar God zal er een vormen. Dat perfect is en onsterfelijk en niet kan sterven. Goed. Abraham neemt Isaac en zij trekken de berg op. Nu het 9e vers. En zij kwamen op de plaats die God hem gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Nu net voor het gaan kan ik zien hoe zij wegkwamen. Ze vertelde Sarah niet waar ze heen gingen, omdat zij het dan uitgeschreeuwd zou hebben. Ik geloof dat het Abrahams geloof was dat het wonder in Sarah's schoot bewerkte, omdat zij het betwijfelde en zelfs lachte toen het werd gezegd. Het was Abrahams geloof. Dus daarom is dat de reden dat er staat, het gelovige gebed zal de zieke gezond maken. Dat individuele gebed, het vurige, krachtige gebed van een rechtvaardig man vermag veel. Of als u slechts wist dat Christus met zijn naam ons de autoriteit in uw hand heeft gegeven. Zodat, doordat wij christenen zijn, wij het machtigste wapen hebben dat de wereld ooit heeft gekend. Gebed, het verandert zelfs alles. Het zal de gedachten van God veranderen. Het deed het. Nadat de man de dood werd aangezegd, bad hij. Toen vertelde God aan de profeet, ga terug en vertel hem dat ik hem gehoord heb. Ziet u daar, gebed, houd aan. Billy Graham werd onlangs gevraagd. Madsen Bozé is daar om mijn boek naar Billy Graham mee te nemen voor een onderhoud. Maar, en ze willen dat ik hem daar nu volg in Washington, in dat grote auditorium. We kunnen het krijgen, maar nu is het de wil van de Vader. Mij werd gisteravond het verzoek gezonden of eergisteravond om naar Seattle te komen. Men houdt daar een grote samenkomst en kapitein Hellfire wil daar voor mij in de stad komen. Hij komt en zij hebben een evangelische samenkomst en wensen dat. Maar is het de wil van de Vader? Dat is de hoofdzaak. Ik werd opgebeld, een auditorium, gratis, in Baltimore, 10.000 zitplaatsen, we hoeven er geen cent voor te betalen. Vijf volle predikers met hun naam op een vel papier gezet. Ik heb het niet duidelijk, wij willen het 100% ondersteunen. We zijn alle in gebed, overal. Nu, vader, waar wilt u dat ik heen ga? Zie, zo is het. Als u het mij vertelt, zal ik gaan, begrijpt u? Toen zei Billy, weet u waar ik mijn succes aan te danken heb? Ik zei, ik heb geen idee. Hij zei, ik houd kleine samenkomsten. Hij hoorde van deze samenkomsten, hij trok uit met een kleine tent, was daar in Los Angeles en hield dan een kleine samenkomst. En heel de Noordwesten Universiteit begon te vasten en te bidden. En God zond er ongeveer 15 verslaggevers van nieuwsbladen heen. En die hebben in zijn samenkomst gestaan. En het werd verspreid over het land. Toen ik allereerst met deze aanspraak hier begon, vertelde ik mijn gemeente, blijf op uw knieën en bid. God begon te bewegen. Het eerste wat gebeurde, ik hoorde oproepen komen van Afrika, van over heel de wereld. Hoe kwamen die? Ik weet het niet. Gebed steeg op. Bid. Geloof wanneer u bidt. Dat was het. Geloof. Abraham, toen hij oud was, geloofde hij. En God vertelde hem te gaan en hij gehoorzaamde. En bij zijn vertrek kan ik hem de knechten zien nemen. De kleine muilezels naar pad zien gaan. Ze komen bij de berg van God. Oh, hier hou ik van. Luister hier naar. Hij zei tegen de knechten, jullie blijven hier. Terwijl wij verder gaan en de jongen en ik zullen terugkeren. Oh, oh my. Excuseer mij, mijn emoties ontsnappen me soms. De jongen en ik zullen terugkeren. Hoe weet ik niet, ik ga daar naar boven om hem te doden. Hij wist dat hij op een of andere wijze, op een of andere manier, terug zou keren. En hier had hij een mes in zijn riem hangen. Hij legde het hout op Isaacs schouders. En Isaac besteeg de heuvel, geleid door Abraham. Schitterend type. Zijn enige zoon, die hij naar de heuvel leidde, en hetzelfde altaar waar hij zijn zoon oplegde, droeg hij op zijn rug de heuvel op. Een type van God, die zijn zoon naar Golgotha leidde met een houten kruis op zijn rug, hetzelfde kruis waaraan hij genageld werd, en waar God zijn eigen zoon niet spaarde. Daar keek kleine Isaac rond en zei, vader, hier is het altaar en het vuur, maar waar is het brandoffer? Hij zei, God zal zelf voor een brandoffer zorgen. Bouwde zijn enige zoon, bond zijn enige zoontje, wierp hem hoog op het altaar, trok zijn mes uit de schee en stond op het punt zijn leven te nemen. God, u gaf hem. Net toen hij het mes naar beneden bracht, greep een engel zijn hand vast en zei: Abraham, Abraham, houd uw hand af. Op dat moment blaatte een lammetje, een ram, in de woestijn. Zijn horen zaten vastgehaakt om enkele ranken. Abraham haastte zich snel, greep de ram, maakte zijn zoon los en doodde de ram als plaatsvervanging. Begrijpt u? Toen sprak God tot Abraham en zei: Abraham, nu weet ik dat je me lief hebt. Je hebt me niets onthouden. Nu kijk, laten wij het 13e en 14e vers lezen voor de tekst die ik wil nemen. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem tot een brandoffer in de plaats van zijn zoon. Weet u wie die ram was? Dat was Christus. Offerde hem in de plaats van. En Abraham noemde de naam van die plaats Jehovah Jireh. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de werk des Heren zal het voorzien worden. Jehovah Jireh, wat Gods eerste naam van verlossing was. Jehovah Jireh betekent: de Heren zal voor een brandoffer zorgen. Wel nu, hij was Jehovah Jireh, hij was Jehovah Rapha, Nissi en zo verder. Hij had 7 samengestelde namen van verlossing. En als plaatsvervangingsmiddel voor een menselijk leven nam hij een lam en offerde het als een voorziene brandoffer, zodat in Isaac alle volken gezegend zouden zijn. En door Isaac kwam Christus. En wij die in Christus gestorven zijn, hebben Abraham's zaad ontvangen en zijn erfgenamen geworden overeenkomstig de belofte. Daar is het. En dat geeft ons niet in ons lichaam. Wij zijn heidenen in ons lichaam. Wij zijn zondaren in ons lichaam. Maar in onze ziel de wedergeboorte met dezelfde geest die op de geloofsvolle Abraham was. Die afkomst daar binnenin geeft ons het verlangen God te vertrouwen. Maar het lichaam wordt bevreesd. Oh, als wij de kinderen van Abraham zijn, laat ons dan zijn zoals vader Abraham was. Nu, Jehovah Jireh, de Heer zal voorzien in het brandoffer. Hij heeft in het brandoffer voorzien. Nu, in Romeinen, het 4e hoofdstuk, laten wij bij het 17e vers beginnen. Gelijk geschreven staat: ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Tussen haakjes. Voor hem aan wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Ziet u nu? Wij dan als christen kijken, voelen, zien, proeven, ruiken, horen niet wanneer wij tot God spreken. Wij geloven God alleen. En het werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. De zintuigen zijn wereldse instrumenten. Gelooft u dit? Wel nu, God kan ze onder controle nemen, dat geef ik toe. Maar ze zijn ons niet gegeven om in contact te komen met onze hemelse Vader, omdat Hij niet in menselijk vlees is. God is een geest. En wij maken contact met Hem door de geest, door geloof, gelovend. Als we zeggen dat Toen ik nog haar had, had ik golvend haar. Net zoals mijn vader. Mijn vaders ogen stonden dicht bij elkaar, diep, blauw. Veel mensen zeggen: u lijkt op uw vader. Of lijkt op uw moeder. Wel, ik heb heel wat dingen die op mijn familie lijken. Mijn oude grootvader bouwde hier de tabernakel. Sommigen zeiden: oh, je bent net als je grootvader. Je lijkt op je grootvader. Je spreekt zoals hij. Je hebt de geaardheid als zoals hij. Wat is dat? Het is een karaktertrek die doorgegeven wordt door de geslachten heen. Die ik heb. U lijkt op uw ouders. Er zit iets van hen in. U ziet een meisje en zegt: lijkt ze niet op haar moeder? Zij doet net als haar moeder. U hebt mensen zo zien doen. Als wij nu geboren zijn uit onze hemelse Vader, God, die de dingen die niet zijn noemt alsof ze er wel waren, zal er iets in ons moeten zijn wat daarop lijkt. Begrijpt u? Daarom zal een echte toegewijde christen die zich uitstrekt naar God, kijken naar wat God gezegd heeft, in plaats van naar wat u ziet of voelt. Dat is de aardse mens daar. Als wij wandelen naar het vlees, kunnen wij God niet behagen. Wij wandelen naar de geest. Nu heeft God alles gedaan, meer dan zijn plicht was om te doen. Hij heeft profeten en priesters gezonden. Hij zond zijn zoon, hij zond de Heilige Geest. Hij heeft alles gedaan en zwoer zelfs een eed bij zichzelf dat hij deze dingen zou verrichten. Wanneer God nu rijk en diep hier binnenin komt, kijk, hoe meer u van God hier binnenin krijgt, hoe meer u God gaat geloven, omdat daar meer van hem zit. En hoe meer u dit hier beneden beoefent, hoe meer u God kunt geloven. Het is net zoals een kind, wanneer het nog klein is, weet hij wellicht heel weinig over. Maar naarmate hij ouder wordt, begint hij meer over God te weten te komen. En zo is het wanneer deze geest hier binnenin de natuur van onze hemelse vader aanneemt. Wat God is, zoals ik de natuur van mijn aardse vader, van mijn aardse ouder aanneem. Kijk, oh, ik houd hiervan. Luister nu. God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Weet u wat? Hoe schiep God de aarde? Deze aarde waarop u vanmorgen bent gezeten. Mensen willen niet in geloof geloven. Hoe heeft God de aarde gemaakt? Hij sprak het. Amen. Ziet u het? Hij sprak en de aarde kwam in bestaan. En deze wereld van morgen is het gesproken woord van God. En hij gelooft zijn eigen woord. Hier is het. Let op. En als God, als u een afstammeling van God bent, en als God in u is, zal hij zijn eigen woord geloven. Ofschoon het niet gezien, gevoeld, geproefd of iets anders kan worden, zal hij het geloven. Ziet u wat ik bedoel? Want God in u zal zijn eigen woord geloven. Is dat zo? Dan kijkt u niet naar dingen die u ziet. U kijkt naar dingen die God gezegd heeft. De mens heeft niet erg veel overwinning wanneer hij terneergedrukt is. Ik weet dit absoluut. God verricht wonderen door de vakkundige chirurg, door medicijnen. God doet dat. De mens doet het niet. God doet het. In Psalm 103, vers 3 staat, ik ben de Heer die al uw ziekte geneest. Geen genezing kan komen dan door God alleen. Iemand zei, de duivel kan genezen. De duivel kan niet genezen. Hij kan het wel beweren. Zoals iemand die probeerde zich tegen de manager te keren en zei, wel, broeder Branham, en zei, wel, maar, Jezus heeft gezegd, er zullen in die dag velen tot mij komen en zeggen, Heer, heb ik die duivelen in uw naam uitgeworpen en al zulke dingen? Ja, zei hij, dat betekent niet dat men een christen is. Hij sprak van, deze dingen zullen degenen die geloven volgen. De broeder zei, een ogenblikje, maar dat is de wijze waarop uw kerkelijke groep erin faalt de werkelijke betekenis van de schrift te zien. U dwaalt altijd in uw hart, lerende de traditie van mensen. Zij faalden om te zien dat dit de Zoon van God was. Zij zeiden, hij is Beelzebub. Zij bleven in gebreken om te zien dat de schriften duidelijk erop wezen dat dit Jezus was. Hij zei, gij huichelaars, het aanzien van de hemel weet gij te onderkennen, maar de tekenen van de tijd kunt gij niet onderkennen. Want als gij het zoudt hebben geweten, zoudt gij mij en mijn dag gekend hebben, de dingen die verondersteld werden te gebeuren. En vandaag zien wij dat God in deze laatste dagen beloofde dat deze dingen zouden plaatsvinden. Wat is er met de mensen aan de hand? Ze zijn blind. Die duivelse macht, zelfs in de kerkelijke kringen. U zei, Jezus zei nooit iets. Ze zeiden, hij werpen duivelen uit. Jezus zei, ik heb er niets van geweten. Zij zeiden dingen die zij niet gedaan hadden. Oh, wij. Iemand zei uit de zekere denominationele kerken, zei, laat prediker Branham er één genezen en ik genees een dozijn. Ik zei, als ik er één genas, zou u er een dozijn kunnen genezen. Hij zei, als u een gave had, zoals u zegt dat u hebt, zei, waarom gaat u dan niet naar het ziekenhuis? Hij zegt, alle zieken, sta op en kom eruit. Hij zei, ze zouden u allemaal moeten gehoorzamen. Ik zei, bent u een evangelieprediker? Hij zei, ja meneer. Ik zei, ga naar de kroeg en zeg, u allemaal bent verlost, kom eruit. Hij zei, dat zou ik kunnen als ze maar zouden geloven. Ik zei, zo kan ik het ook. Daar bent u er. Geloof in het woord. Begrijpt u? U zou niemand kunnen redden. En het prediken van het evangelie van verlossing maakt u niet tot een goddelijke verlosser. Net zo min als het prediken van goddelijke genezen mij een goddelijke genezen maakt. Maar het is het geloof in Gods gesproken woord. En dit weet ik, dat sommigen van ons meer geloof hebben dan anderen. En degenen die er overvloed van geloof hebben, worden verondersteld voor deze te bidden. Maar als u niet het juiste soort leven leidt, blijven daar maar liever vanaf. De duivel zal lachen om uw gebed. Maar als u goed leeft, en goed doet, en goed handelt, en geloof hebt in God, zal Satan beven wanneer u spreekt. Omdat God zwoer en zich verplicht dat hij voor dat gebed zorg zou dragen. Dat is waar. Luister. Abraham, een oude man nu. Oh. Ik zal mij er doorheen haasten. Als een oude man, hoogbejaard. 100 jaar oud. Had God hem deze zoon gegeven. Nu ongeveer 16 of 18 jaar later. Misschien 118, 120 jaar oud. Zei hij, neem hem naar boven en vernietig hem. En Abraham twijfelde niet aan de belofte. Luister naar dit. Hij was als God. Hij had een deel van God in zich. Want hij geloofde. Luister naar vers 18. Die tegen hoop, op hoop, geloofd heeft. Er was zelfs geen enkele hoop voor. Toch geloofde hij in hoop dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. Luister nu naar vers 19. Doe uw jasje aan. Houd de beker omhoog. Let op. En niet verzwakt zijnde in het geloof. Heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat reeds verstorven was? Als nu uw vader Abraham, van wie u door Christus een kind bent, zijn eigen lichaam niet aanmerkte toen het verstorven was, wat dan met het uwe dat vanmorgen levend is? Ziet u wat ik bedoel? En dat was voordat Christus gekomen was. Voordat er enige verzoening was gedaan. Voor de grote wolk van getuigen was gekomen. Voor de Heilige Geest kwam. En Abraham geloofde God. Zonder te verflauwen in geloof, lette hij niet op zijn eigen lichaam. Let niet op uw ziekte. Let op wat God daarover gezegd heeft. Als ik rekening had gehouden met de mijne, toen de Maya-broeders mij vertelden, het is afgelopen met je, zou het met mij gedaan zijn geweest. Maar ik lette niet op mijn lichaam. Ik lette niet op mijn ziekte. Ik ging niet uit van wat zij zeiden. Ik ging uit wat God gezegd had. Maar toen ik blind was, hier met een bril rondliep, niet eens mijn haar kon laten knippen. Als ik mijn bril in de kapperszak afdeed, zou mijn hoofd gaan schudden. Ik moest eerst gaan zitten, hem het haar van een ander voor een poosje laten knippen en dan weer terugkeren in de kapperstoel om te proberen het mijne te knippen. Wat als ik daarop had gelet? Maar ik hield geen rekening met de blindheid van mijn ogen, toen ik van God vernam. Toen de dokter mij vertelde, een mond vol vast voedsel zal jou je leven kosten. Toen ik bijtrok, mijn moeder zit daar als getuige. Ze gaven mij gerstenwater en gezicht pruimensap. Daar leefde ik al bijna een jaar op. En ze zeiden, wel een mond vol vast voedsel zal hem doden. Ik begon toen net de Bijbel te lezen en vond God in mijn ziel. En daar las ik waar staat, welke dingen u ook verlangt, wanneer u bidt, geloof dat u het zult ontvangen. Aan onze tafel werd nooit een gebed uitgesproken. Ik herinnerde mij dat pa daar op de hoek zat. Ik zei, kunnen wij bidden? Maar ik keek over de tafel en begon te huilen. Pa wist niet wat te doen. Ik zei, God, ik had de Bijbel op tafel liggen. Ik zei, als ik sterf, kom ik thuis, ik vertrouw op u, dat heeft uw woord gezegd. Ik moet of rekening houden met wat de dokter heeft gezegd, of met wat u hebt gezegd. Ik heb zijn woord al een jaar lang genomen en ik ben niet beter geworden. Ik word erger, ik houd geen rekening meer met wat hij zei, ik hou rekening met wat u hebt gezegd. En ik vroeg de zegen. We aten bonen en maïsbrood en uien. Ik nam er een bord vol uit en begon ervan te eten. De eerste hap die mijn maag inging, scheen mij te willen doden. Ik moest mijn hand voor mijn mond houden om het te weerhouden dat het terugkwam. En het bleef omhoog komen en ik slikte het dan weer naar beneden. Ik kwam terug en ik slikte het weer in. Maar ik hield geen rekening met mijn maag. Ik let op wat God erover had gezegd, niet op wat ik voelde. Het verbrandde mij. Ik ging de straat op. Liep de weg langs op deze manier. Het water stroomde mijn mond uit. Men vroeg, hoe voel je je, Billy? Ik zei, wonderbaar. Dagen gingen voorbij, weken gingen zo voorbij. Nog steeds lopend, beneden in de greppel staan en met mijn maag zo. En hield mijn hand op die manier zo aanstampend en zingend. Oh, wat hou ik van Jezus. Wierp het erin en wierp er wat aarde en schreeuwend. Oh, hou lief heb ik Jezus. Gewoon dat voedsel opbraken en terugkomen zo duidelijk dat ik nauwelijks kon werken. Mij vroeg, hoe voel je je vanmorgen, Billy? Ben je misselijk? Ik zei, nee, ik voel me wonderbaar. Toen later, toen ik getuigde, zei iemand, dan heb je toen gelogen. Ik zei, nee nooit. Ik sprak niet over die zintuigen hier in het lichaam. Die zijn dood. Ik rekende op Christus voor mijn genezing. Ik zei, ik nam aan wat hij zei en ik voelde mij er wonderbaar bij. Daar bent u er. Let niet op uw eigen lichaam. Let niet op de ziekte. Want ze zijn van de duivel. Ja, beschouw Gods belofte. Iemand zei niet lang geleden, kijk, u kunt goddelijke genezing niet in de verzoening prediken. Een knappe baptiste prediker, die er in ieder geval te ver vandaan was. Ik zei, ik wil niet met u over de verzoening argumenteren, want ik weet dat u geen voet hebt om op te staan. Erg fundamenteel. Ik zei, ik weet dat u geen voet hebt. Hier staat een schriftgedeelte precies voor u dat de hele zaak uit de weg neemt. Hij werd om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen zijn wij genezen. Ik zei, waarom past u dit toe op Golgotha? Ik zei, gelooft u dat die zeven verlossingsnamen, samengestelde namen, aan Jezus toe behoren? Als hij het niet was en het niet vervulde en in hem die zeven samengestelde namen waren, was hij geen Jehovah Jireh. Daar is Jehovah Jireh, Gods voorziene offer. En u zult dat moeten toegeven of zeggen dat hij niet de zoon van God was. Als hij dan Jehovah Jireh is, is hij Jehovah Rapha, de genezer eveneens. Want alle zeven samengestelde namen, onze overwinning, onze banier en ons schild en onze steun, onze genezing, onze verlossing, ons voorziene offer, lagen allemaal in hem. En toen hij stierf op Golgotha, beroofde hij overste machten, verrees, wierp zijn handen omhoog en zei, het is volbracht. Halleluja. Duivelen, bevelen, de hel schudden, op elke wijze. En hij stond op paasmorgen op, ik ben hij die dood was en weer levend geworden is. Daar is hij, Jehovah Rapha, Jehovah Manasse, Jehovah Jireh, Gods voorziene offer. Hij wist geen woord te zeggen. Destijds zei Jezus, gelijk Mozes de koperen slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon als mensen verhoogd worden. En als dat licht van God daar ginds in een type scheen, kijkend naar een koperen slang wat een symbool was. Hij zei, ik moet mijn woord houden, u moet sterven. Die arme kerel wankelt. Hij zei, wat kan ik voor u doen voordat ik u dood? Hij zei, antwoordde, een glas water. Dus ging hij weg en haalde het glas met water en hield het in zijn hand en ik kon het niet vasthouden, zo beefde hij. En de man zei, nu, wacht even, verman je. Hij zei, ik ga je niet doden of je leven nemen voordat je dat water drinkt. En de slaaf gooide het op de grond. Wat zal hij gaan doen? Als hij een rechtvaardig man is, zal hij zijn woord, en als hij zijn woord zal houden, als hij niet zijn woord houdt, is hij geen rechtvaardig mens. Hij moet hem in vrijheid stellen. Het maakt niet uit wat de wetten van het land gezegd hebben. En als Jezus zei, wat u ook verlangt als u bidt, geloof en u ontvangt het, moet hij het houden. Hij is rechtvaardig. Verzoening of geen verzoening, dat is zijn woord. Een jongen ging niet lang geleden naar een zekere theologische school. Om een heleboel te leren wat hij niet zou hebben moeten leren. Zijn oude moeder werd ziek. Een van haar buren behoorde bij een volle evangelie gemeente. En ze brachten de voorganger thuis. En ze zei, laat mij de voorganger naar u toe brengen, zodat hij voor u bidt. Ze zei, hij is een goed rechtvaardig mens en hij gelooft in God. Laat hem komen en voor u te bidden. Ze zei, dat is goed. De dokter kon niets meer voor dat doen. Dus kwam de jonge man, de voorganger daar en bad voor de oudere dame. En legde haar de handen op, overeenkomstig Jacobus, of overeenkomstig Marcus 16. Zij zullen de zieken de handen opleggen en ze zullen herstellen. Hij kwam en legde zijn handen op de vrouw. Een paar dagen later was zij weer op en deed haar werk. Ze was gezond. Toen haar zoon van de universiteit naar huis was teruggekeerd. Oh, hij was zo blij, weet u. Toen hij zijn moeder zo gelukkig zag, zei hij, hoe hebt u die al die tijd gehad, moeder? Ze zei, oh, heel goed. Oh, ze zei, oh, zoon, ik ben je iets vergeten te vertellen. Ze zei, terwijl je weg was in die 4 jaar, werd ik ziek. En je kent mevrouw sowieso hier, die bij deze volle evangeliegemeente behoort. Haar voorganger kwam en legde mij de handen op overeenkomstig Marcus 16. En ik werd gezond. De dokters konden niets meer voor me doen toen ik die ziekteaanval kreeg. Ze zei, en zo werd ik gezond. Hij zei, wel moeder, ik wil u over iets inlichten. Hij zei, natuurlijk hebben we op de universiteit daar geleerd dat de laatste 9 versen van Marcus 16 niet geïnspireerd zijn. Dat werd door het Vaticaan erin geplaatst. Er is geen geschiedenis die vertelt dat dit woord daar is geïnspireerd. En die kleine vrouw zei, prijs God, prijs God. Hij zei, wat is er met u aan de hand, moeder? Ze zei, als God mij kon genezen met woorden die niet geïnspireerd zijn, wat zou hij wel kunnen doen met dat wat wel geïnspireerd is? Daar bent u, hè? Als hij dat kon doen met het ongeïnspireerde woord, wat zou hij dan kunnen doen met dat wat wel geïnspireerd is? Terwijl er 600 en nog wat beloften zijn die gericht zijn aan de gemeente in de laatste dagen, dat deze dingen zullen gebeuren en zijn kracht dezelfde is. Jezus Christus is gisteren, heden en voor immer dezelfde. Wat gij ook verlangt, wanneer u bidt, gelooft dat u ze ontvangt. Indien gij in mij blijft en mijn woorden en u vraagt wat gij wilt, en het zal u geschieden. De dingen die ik doe, zult gij ook doen, groter dan deze, wanneer ik naar mijn Vader ga. Voorwaar, ik ben altijd met u zelfs tot het einde der wereld. Waar 2 of 3 mijn naam vergaderd zijn en mij staan en samen zijn over enige zaak en het vragen, zullen zij het ontvangen? Denk er niet meer aan, broeder. Het is Gods willen moeten doen. Jazeker, het is alleen Satan die u berooft. Geloof hem. Die tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat reeds verstorven was. Een zondaar komt naar het altaar en zegt, oh, broeder Branham, ik wil het u voor mij bidden, ik wil goed, maar bid voor mij. En gaat terug naar zijn zitplaats. Geen omstandigheden, niet een ander zei. Wat als iemand anders gestorven is terwijl u dezelfde hebt? Houd daar geen rekening mee, ziet u. Daar hij omtrent 100 jaar oud was. Nog dat ook de moeder in Sara verstorven was. Zij was daarin inbegrepen. God heeft door Sara de belofte gegeven. Hij gaf Abraham de belofte, maar Sara werd erin besloten. Hij deed de belofte in Christus Jezus en ik was in hem besloten. En u eveneens, begrijpt u? En hij heeft aan de belofte is Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer en ten volle verzekerd zijnde dat hij ook machtig was hetgeen beloofd was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Aan wie het zal toegerekend worden, namelijk aan hem die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, die overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Oh, broeder, God legt de duivel 365 dagen per jaar daarmee in een knoop. Je bent een leugenaar, daar is het woord. Ik ben genezen. Als iemand langskomt en hij plaatst het op u, als iemand hier iets aan u doet en u gezond laat worden, het inspireert u niet, maar hier is wat het is. Hij die gelooft, ik ben nu genezen. Als God neerkwam en mij direct volkomen door een wonder genas, zou het minder geweldig zijn dan als ik de belofte van God zie en het in mijn hart neem en daar kan staan en zeggen, Jezus is mij nu aan het genezen, want ik heb zijn woord aangenomen. Het is in mijn hart. Hij is nu voorspraak voor mij aan het doen bij de Vader. Ik zal gezond worden. Daar houdt God van. Daar staan op zijn woord en zeggen dat het waar is. Hij geneest mij nu, elke dag. Zo was het met de vrouw met het gezwel. Ik kan het zien, ik gaf er gewoon iets te doen, dus het verdween. Dan zou het helemaal niet zijn weggegaan, maar ze was gelukkig en zei, oh, kijk, kijk. En de volgende dag was het ongeveer zo. Dan de volgende dag was het ongeveer zoveel. Zij begaarde het allemaal en zei, wel, dat kan niet verkeerd zijn. Zie, daar bent u er. Toen Elia de hemelen sloot, zodat het gedurende 3 jaar niet regende, Elia deed dit, dat het gedurende 3 jaar en 6 maanden niet regende, en toen hij zijn hoofd tussen oude, benige knieën boog, als hij vanmorgen aan uw deur was gekomen, zou hij hem waarschijnlijk hebben weggejaagd, over zijn hele gezicht behaard, als ik weet niet wat, en een stuk oud schapenvacht om zich heen gewikkeld, en een kruik met olie en een stuk, en daar komt hij. Dat is alles. En telkens ging hij er zitten, boog zijn knieën, hoofd tussen zijn knieën, en hij bad, God, de moeilijkheden zijn uit de weg nu. Israël heeft zich bekeerd. Kom, Heer, en zend hun regen. Zoals bij die vrouw onlangs, toen zonde was weggegaan. Ik zei, Satan, je kunt haar niet vasthouden. Nee, meneer, dat is het. Kom, Heer, in orde. De moeite is voorbij. Hij bad 6 keer. Kom weer terug. Dat stopte hem niet. Hij bleef bidden. Zo is het. Dan, na een poosje, gaat Gehazi, zijn knecht, naar boven. Kijk, kom terug en zeg, oh, ik zie een wolkje zo groot als een manshand. Oh, de hemel waaruit het gedurende 3 jaar en 6 maanden niet geregend had. Koper. Koper spreekt van goddelijk oordeel. Koper altaar. Oordeel op de natie die God vergeten was. Koper hemel. Ik wou dat ik tijd had om maar verder op in te gaan. Maar dan zou ongeloof dat bespeurd hebben en het naar hem hebben weggesmeten. Wel, als dat alles is wat u mij kunt zenden. Ja. Maar wat zag Elia toen hij het allereerste wiel zag draaien? Oh my. Hij zei, ik hoor het geluid van overvloedige regen. geen wolk niet groter dan dat. Hoe zou het die natie kunnen bewateren? Wel, als de wolk zo... Het is zo heet in die lucht dat het onmiddellijk verdampt zou zijn. De damp zou meteen verdwenen zijn. Maar zodra Elia het eerste teken, de eerste kleine beweging zag... Zei hij, ik hoor het geluid van een overvloedige regen, terwijl het zo'n klein wolkje was. Broeder, ik geloof dat nu precies op dit moment de kracht van de Heilige Geest in deze ruimte is om elke ziekte die er is te genezen. Als u de wolk kunt voelen te grootte van ens mans hand, schreeuw en roep dan. Ik hoor het geluid van een volkomen genezing. God moet het wel doen. Als u het verwerpt en zegt, wel, ik heb niets ontvangen, dan zal het wegsterven. De hete golven van hel en twijfel zullen het uit uw ziel wegvagen. Maar wanneer u dat korreltje van zaad ontvangt, sta erop. Het is niet als de rots van Gibraltar, maar als de rots der eeuwen. Sta daar. En u zult het geluid van een overvloedige regen voelen. U bent Gods kind. Satan heeft die aandoening op u gelegd. En u weet dat. En Christus heeft reeds ieder van u genezen. Een zondaar komt naar het altaar en zegt, broeder Brennewijk, ik wil dat u voor me bidt. Ik wil goed zijn, maar ik bid voorbij. En gaat terug naar zijn zitplaats. De volgende avond, ik zeg, hoeveel willen gered worden? Hier staat u op. U wilt gered worden, jongeman? Ja, meneer. Wel, waarom word je niet gered? Ik weet het niet. Ik zeg, je bent alleen maar, de duivel houdt die jongen vast. Dat is alles. Hij wil het goede doen. Maar er is een geest, een kracht, die hem niet toelaat goed te doen. Nu. Halleluja. Hier is het. Geen wonder dat God nooit een echte man van God ooit zou laten zeggen dat hij iemand zou kunnen genezen. Christus deed dat toen hij stierf. Ik zou nooit iemand kunnen redden, of niemand anders kan iemand redden dan God. En God kan u niet redden, omdat hij het al heeft gedaan. Het enige wat u hebt te doen is het aan te nemen. Het is al gedaan. Ik werd niet 20 jaar geleden gered. Ik was 1900 jaar geleden gered. Maar 20 jaar geleden ontving ik het. En accepteerde ik het. Als het niet was gebeurd, zou God mij bij de eerste zonde die ik deed, van het aardoppervlak hebben weggevaagd. Omdat hij zei dat hij dit zou doen. En hij moet zijn belofte houden. Ik was 1900 jaar geleden genezen. Maar ik zal het moeten aannemen. En het enige wat mij weer hield om gered te worden toen ik 12 jaar oud was. Kwam omdat er een geest over mij hing. Een duivel die zei, wacht nog een poosje. Daarom werd u niet gered toen u die leeftijd van verantwoordelijkheid kreeg. Een geest. U kwam in een groep. En die hing over u. En bleef over u hangen. U wilde juist handelen. Er is geen mens bij zijn volle verstand die niet verlangt het goede te doen. Doch er is iets wat u niet toestaat om het goede te doen. Is dat waar? Dat is de duivel. Halleluja. Christus betaalde uw genezen en uw redding. Nu, hier is het. Maak u gereed. Hij gaf zijn gemeente de opdracht die duivelen uit te drijven. Daar is het. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. U gaat niet iemand genezen, maar u gaat de duivel van hem verdrijven, zodat zij de genezing kunnen ontvangen die ik reeds gedaan heb. Zo is het. Predikers stonden op het podium en predikten het evangelie. Duivelen wijken. De man komt onder veroordeling naar het altaar en zegt, ik wil gered worden. Hij redde de man nooit. Hij werkte de duivel uit. Dat is waar. En de man werd gered. Hij kwam en accepteerde zijn redding. Hetzelfde met goddelijke genezing. U zieke hier vanmorgen, gelooft dat? En wordt wedergeboren? En wees zonen en dochters van God? Christus heeft u al genezen. Het enige dat u vanmorgen weerhoudt om gezond te zijn, komt omdat er een geest over u hangt die u niet volledig wil laten uitstappen en Gods belofte laten geloven dat hij het gedaan heeft. Zo is het. Nu, dit is mijn opdracht. Dit is wat God mij gegeven heeft. Het is wat hij elke evangeliepredikant geeft die hem wil geloven, de kracht en autoriteit om die geest te verbreken. Ik geloof met mijn hele hart dat hier binnen, op dit ogenblik, elke demonische kracht reeds is verbroken. Ik geloof het. Ik geloof dat elke zieke hier aanwezig zich nu, op dit moment, heel anders voelt. Als dat zo is, steek uw hand op, u die ziek was. Kijk daar eens. U, wat is er aan de hand? De duivel is van u weggebroken. Hij moest wel. Geloof komt door het horen van het woord. Jezus Christus stierf voor u. U kunt op dit moment genezen zijn. In vervulling van die opdracht. U mensen die hier vanmorgen ziek bent. Of op die manier hier bent binnengekomen. Terwijl die geest op u is. Terwijl u de geest van God voelt. Het gaat maar, oh het spijt me. Het is lang geleden. U alle die ziek bent. Ziek was toen u hier binnenkwam. Ik wil dat u hier komt, zodat ik mijn opdracht kan vervullen. Ik ben het aan mijn Heer verplicht. En mijn aanspraken, daar een goddelijke engel mij verscheen, bij mijn geboorte. En mij op 12-jarige leeftijd de opdracht gaf. En mij enige jaren geleden hier uitzond. En deze dingen zei. En het is onbetwistbaar over de wereld. Demonen en ongelovigen en sceptici en agnostici en modernisten en communisten enzovoort hebben het aangevallen. Op de zegswijze dat het was. Sommigen van hen zeiden dat het spiritisme was. Anderen zeiden dat het de werking van duivelen is. Weer anderen zeiden dat het een geestelijke telepathie. En telkens, wanneer dat oprees, stond de almachtige God voor mij en overwon het. Zo is het. Neem het heen waar u wilt en naar elk land dat u wilt. En elk land waar ik ben binnengegaan, elke stad bijna, moest ik dat bestrijden. Ze zeiden, het is geestelijke telepathie. Ik zei dan, neem ieder die u denkt dat het geestelijke telepathie is hier vandaan. Neem ieder die iets over mij weet eruit, brengt de patiënt bij mij. Ze zeiden, het is spiritisme. Ik zei, wanneer ik dan door spiritisme zielen voor Christus win en duivelen overwin, wat doet u dan met wat u hebt? Oordeel naar hun vruchten, zei Jezus. Daaraan zult u ze kennen. Hebt u ooit een spiritist duivelen zien uitwerpen? Nooit. Zo is het. Ik zei, Jezus zei, aan hun vruchten zullen ze gekend worden. Ik zei, in de afgelopen paar jaar heb ik door Gods genade 350.000 zielen voor Christus gewonnen. Wat hebt u gedaan? Een man ontmoette mij hier buiten en zei dat een zekere vrouw hem verteld had dat ik een duivel was en dat al mijn werk in de duivel werd gedaan. Ze trokken hier uit de kerk weg en ze kregen een groep die met hen meetrok en zo op die manier. Ik zei, wat hebben jullie gedaan? Laat mij de vruchten zien. Zijn jullie daar begonnen en God heeft het ontworteld en zei, in elke tak die onze hemelse vader niet geplant heeft, zal worden uitgeroeid. Toen ik die tabernakel op de hoek oprichtte en hier neerknielde op een hoop gipskruid en oude paardenbloemen hieronder. Precies op de plaats van deze preekstoel vanmorgen, toen het nog een vijver was, zei God, ik zal het zegenen. Hier stonden de valse profeten op en zeiden, ik zag auto's in en uitrijden en ik zag de stenen van elkaar gaan. Dat was 20 jaar geleden. En vandaag vaart het nog steeds door. En het zal verder varen. Omdat het hier werd gebouwd op het zweet en de tranen van gebed en de belofte van God. Het zal zegevieren. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. De poorten de hel zullen haar niet overweldigen. Zo is het. Jazeker. Schenk geen aandacht aan wat men zegt. Ik heb mijn les geleerd met het luisteren naar mensen die niet weten waar ze over spreken. Ik luister naar één persoon. Dat is de Almachtige God. Jezus zei vanaf nu aan, vraag u in mijn naam. Vraag de Vader in mijn naam en u zult het ontvangen. Ik geloof het. Op een keer, het was in Harlington, Texas. Dus, hoewel ik probeer er van weg te komen, het brandt op mijn hart. Zij kwamen daaraan en ik heb het in, staat in mijn tekstboekje van gebeurtenissen. Er werd gezegd dat ik een FBI was daar om mij te ontmaskeren. Dat ik een duivel was. En de predikers, een aantal van hen daar in de buurt, ergens boven Houston, ik zal de naam van de plaats zo zeggen. Die gaven een grote hoeveelheid traktaten uit en deelden die overal uit in het auditorium en zeiden dat ik Simon de Tovenaar was. Die duivelen uitwierp, zoals Simon de Tovenaar. Toverij. Er waren daar die avond enkele meisjes genezen. En men sprak over een schreeuwen en van alles. En zeiden, wel, ik behoorde het. Ze zeiden dat ze naar huis gingen en ze waren bevreesd. Ze zeiden, de FBI heeft broeder Branham opgepakt. Dit meisje kwam tot een volle verstand toen hij dat visioen over haar zag. En hij zei, ik deed het, misschien heb ik de moeite veroorzaakt. Ik zei, oh, ik ben bang. Ik zei, u hebt God te genezen gezien, is het wel? Ik zei, let hem op als krijgsman. Sla hem gaan in de strijd. Kijk hoe geweldig hij is. Kijk hoe groot is, hoe groot God is als krijgsman in de strijd. En die avond trad ik naar voren en ik zei, elkeen in mijn campagne, heer, meneer Bechter, mijn broeder, en de twee jonge dames die genezen werden, en die predikers die vandaag zeiden dat ze daarbij ingesloten waren. Ik wil dat u het gebouw uitgaat. Ze gingen het gebouw uit. Ik zei, ik heb hier een pamflet. De bewaker van het auditorium heeft kleine Mexicaanse kinderen ingehuurd om duizenden van deze pamfletten van de auto's af te halen. Ik zei, ik heb hier vanavond met een pamfletje waarop staat dat ik Simon de Tovenaar ben en hier vanavond door de FBI ontmaskerd zal worden. Ik zei, in orde FBI, ik sta op het podium in de naam van de Heer Jezus Christus. Kom nu naar het podium en stel mij aan de kaak. Ik zei, als ik iets doe buiten Gods almachtige Bijbel om, kom hier en ontmasker mij. Ik zei, waar bent u? Duizenden zaten daar en iedereen was aan het roepen. Ik zei, ik wacht op de FBI. Volgens uw papiertje hier zou u mij vanavond aan de kaak stellen. Toen wachtte ik een paar minuten en ik voelde die geest naderbij komen. Ik zei, het was de FBI niet. Ik ben geen misdadiger. Ik zei, telkens weer een FBI-agent in mijn samenkomst komt, dan worden ze gered. Hun commandant werd in mijn bijeenkomst gered, kapitein L. Ferrer. Ik zei, geen FBI doet zoiets dergelijks. Ik zei, waar het wel is, het zijn twee teruggevallen predikers. Ik keek en zag het daar hangen en daar hing een enorm groot zwaar ding boven de samenkomst. En ik zag het rechter omhoog bewegen naar het tweede balkon. En ik zei, daar zit iemand met een lichtpak aan en iemand met een grijspak. En hij zei, ze doken zo in elkaar. Ik zei, duik die naar beneden. Ik dacht dat u mij zou ontmaskeren. Het lijkt wel van iemand anders. En ik zei, u bent een stel teruggevallen predikers, u hebt er niets mee te maken. En ik zei, wel nu, als ik Simon de Tovenaar ben en duivelen uitwerp door toverij zoals u zegt. En u bent heilig en rechtvaardig in God, kom naar beneden naar het podium. En als ik Simon de Tovenaar ben, zal ik dood neervallen. En als u Simon bent, en als u degene bent die verkeerd zijn, zult u dood neervallen. Kom nu naar beneden. Dan zullen we zien wie gelijk heeft. Zo is het, dag en uit. Ze hielden hun hoofd naar beneden. Ik zei, duik niet zo weg met uw hoofden. Ik zei, mensen, u ziet nu wie gelijk heeft en wie ongelijk heeft. Ze zijn bang. En daar gingen ze, daar bovenlangs, weg zo hard als ze me konden. Ik zei, oh, ik zie ze weggaan. Misschien komen ze hier naar beneden. Ze liepen zo snel ze konden het gebouw uit, de trap af naar beneden. Ik stond daar en wachtte en zei, nu, we zullen zien. Laat hen naar het podium komen. Laat God tonen wie is. Jazeker, ik zei, als ik fout ben, dan zal God tonen dat het verkeerd is. En als ik juist ben, zal God altijd getuigenis afleggen van het goede. Zoals in Houston, toen die baptistenprediker zei dat ik een demon was, enzovoort. En u ziet wat er plaatsvond toen de engel des Heren naar beneden kwam. Weet u wat er gebeurde? We hebben ze nooit meer gezien. Die avond gaf God een overwinning, waarover nog steeds in Harlington gesproken wordt, zie. Zie, ik, de Heere, heb het gepland. Ik bewater het dag en nacht, opdat niemand het uit mijn hand zou plukken. Kom nu jongens, willen jullie gelijk naar de piano komen? Laten de zieken of die ziek zijn nu heel snel om het altaar heen komen. We hebben nog net ongeveer 10 minuten en we gaan u van elke demonische kracht die om u heen hangt bevrijden. In de naam van de Heere Jezus. Ik geef hun mijn naam en autoriteit. Dit proberen, omdat ik geloof dat God mij beordineerd heeft het zo te doen. Ik geloof het, als ik het de mensen alleen maar kan laten geloven. Wanneer dit geen succes oplevert, dan geloof ik dat de Heer, dan spreid ik een vlies voor hem uit en keer ik terug, rechtstreeks met het visioen, net 1, 2 of 3, of hoe ver ik ook op een avond kan komen. U bent in mijn samenkomsten geweest, ieder van u. U hebt nog nooit een van deze keren gezien en dat het perfect was. Het zal u vertellen waar u zonde zit. Dat is het enige waar het kan doen. Genezing is reeds van u. Het enige waar het dan is, is zonde. Misschien iets wat u in uw leven doet wat niet goed is. Of anders een demon die over u heen overhangt. Die u niet wil laten geloven. Weet u, als het niet zo is, heeft Jezus iets verkeerds gezegd. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Is dat juist? Dan ligt het binnenin u. Het ligt niet in God. Als ik zei, hier ligt, als u wilt, of er een nodig hebt, een dollarbiljet. Ik denk dat ik er een heb. Goed. Als er een dollarbiljet is, voorziet deze al voor de man die hem nodig heeft. Als dat zo is, is hij van u, als u hem wilt komen halen. Ik hoef er niets meer aan te doen. Ik heb hem daar neergelegd. Is het zo? Wel, nu, Jezus, hij genas u toen hij stierf. Hij werd verwond om uw overtredingen door zijn striemen. Werd u genezen, verleden tijd. Het ligt nu aan u. Kom het halen. Het is van u. Ik geloof. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Ik geloof dat. Hij heeft het mij eerder laten doen en ik geloof dat hij het mij vanmorgen zal laten doen. Gelooft u dat? Goed, laat alleen het einde hier naar deze kant terug gaan, u alle dag eens, zodat ik kan bidden. En als ik bid en het duivelse geest uitwerp, kunnen de mensen langs die muur naar hun zitplaatsen terugkomen. Als u wilt, broeder, sluit dan deze aan deze kant. Nu kijk, welk nut heeft het om rond te hangen en alles maar half te geloven? Waar is die dame in de rolstoel? U dame. Waartoe dient het om daar te zitten? Jezus Christus heeft u gezond gemaakt. Zeker heeft u dat. Ik zag een vrouw een poosje geleden die geleid werd. Ik geloof dat het die man is die daar staat, die waarschijnlijk zijn vrouw daar bracht. Ze is kreupel of zoiets. Dame, het is niet nodig dat u in die toestand verkeert. En dame zei dat ze een klein meisje hier had, een klein meisje. Er was iets verkeerds mee. En allerlei ziekten en dergelijke. Doof, stom en blind, wat het ook is. Het dient nergens toe, laten we onze hoofden buigen. Ik wil dat u gelooft. O God, onze hemelse Vader, ik kom vanmorgen tot u, als uw dienstknecht. Heer, ik heb het woord gepredikt. Het is uw woord, het is niet het mijne. Ik weet dat u hier bent om de mensen te genezen en gezond te maken. Ik geloof dat u het wilt doen, dierbare God. En ik bid u om genade te hebben. Beseffend, Heer, dat het enige wat deze visioenen kunnen doen, is de zonde van de mensen openbaren. Maar Heere God, mogen de Heilige Geest dit nu doen. Mogen u de verhindering in ieders hart openbaren. Is er enige zonde in hun leven? Mogen het dan nu vergeven zijn, Heer? Ik bid dat door Jezus Christus' naam. En mogen deze, de groep hier vanavond, zijn zoals die van de vorige avond. Mogen er een volkomen bevrijding zijn bij ieder van hen. Mogen zij vanmorgen genezen zijn en woensdagavond terugkeren, gelukkig, juichend en zich verheugend. Sta toe, Vader, op de autoriteit van uw woord. Ga ik nu voort met duivelen uit te werpen. Om uw woord waar te maken door Jezus Christus' naam. Nu, Satan, ik weet dat je deze mensen vasthoudt. Een donker, droefgeestig, afschuwelijk iets dat over hen hangt en zegt, wel, ik zal het eens proberen. Maar ik wil tot je spreken. Ik sta vanmorgen in hun plaats, tussen hen en God. Ik sta als een dienstknecht van de Almachtige God. Mijn zonden zijn weg door het bloed van Jezus Christus, door goddelijk geloof dat ik in hem heb als de Zoon van God. En ik beweer, en de Bijbel beweert allereerst, en ik spreek als de Bijbel, dat hij elke macht die je ooit gehad hebt, heeft geroofd op Golgotha. En de Bijbel beweert dat zijn discipelen deze opdracht, die hij hier op aarde had, moeten uitvoeren tot het einde van het tijdperk. En ik ben zijn discipel. Daarom kom ik vanmorgen als vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger van Jezus Christus. In zijn handelingen. Ik ben gezonden in zijn plaats. En wanneer ik het van de persoon uitspreek, zal jouw macht verbroken worden. En de persoon zal bevrijd zijn en hier vandaan gaan en gezond worden. Ik daag je nu uit. In de naam van Jezus Christus, door zijn bloed sta ik. En je verlaat elke persoon op wie ik mijn handen leg. Niet in mijn heiligheid, niet in mijn naam, want mijn naam betekent niets voor je. Mijn heiligheid betekent niets, ik heb het niet. Je zult mijn naam niet erkennen, maar je zult Jezus erkennen. En je zult eruit komen en ik spreek tot je. Ik daag je nu uit. En als je probeert een van deze mensen vast te houden, mogen de vloek van God op je komen. Mogen je uitvaren en je hand van deze christenen afnemen. Jouw vuile, ziekteverwekkende hand, die deze mensen kwelt en kreupel en ziek maakt en ze ziekte geeft. Neem je hand weg in de naam van Jezus Christus. Naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Vraag ik u te gaan staan in zijn naam, volkomen gezond naar huis te gaan, om God te verheerlijken. Ga staan. En de mensen mogen hun handen oprichten, hun hoofd oprichten. Almachtige God, schepper van eeuwig leven, geven van elke goede gave, zend uw zegeningen op deze man die hier staat, wetend dat dit de enige kans van zijn leven is, om ooit weer een normaal mens te zijn, met zijn heupen en ledematen in deze toestand, met deze krukken heeft hij gelopen, hij wil naar zijn huis terugkeren, om te getuigen tot de eer van God. Reed vele mijlen om hier te komen. Vader,
Ik bid dat dit het uur zal zijn waarin hij in zijn hart zal zeggen, als anderen het kunnen, kan ik het ook. En u stierf voor mij, om mij op dezelfde manier te bevrijden zoals u het deed bij anderen. Sta er toe, Vader. Daarom, jij demon, die zijn lichaam heeft verlamd, ik treed je in deze geloofsuitdaging tegemoet, om je in dit duel te bestrijden. Ik gebied je door Jezus, de Zoon van God, kom uit van de man. Wees overal eerbiedig, het houdt de broeder vast, nu een ogenblikje. Het is geen enkele van zijn, wees niet onrustig, vrienden. De tegenwoordigheid des Heren is dichtbij. Wees alleen zo eerbiedig als u maar kan zijn, binnen en buiten. De arme man is hier gekomen en hij zal nooit meer zonder krukken lopen als God hem nu niet helpt. Dit zal zijn, hij is hier gekomen, het zal erger worden dan ooit te worden als hij niet genezen wordt. Men zal hem waarschijnlijk naar buiten moeten dragen als hij niet wordt genezen. Want Satan, als hij genoeg kracht kan vinden om hem af te breken, zal hij hem ogenblikkelijk te gronden richten als hij kan. Dus zal hij hem of te gronden richten, of God zal hem verlossen en hem perfect gezond maken. Nu, tot en ieder, hoeveel hier geloven dat God mij gezonden heeft om deze man vanavond vrij te zetten door zijn Zoon Christus Jezus? Goed, wees nu echt eerbiedig, houdt uw hoofden gebogen. Gelooft u het met uw hele hart, meneer? Gelooft u dat u deze oude krukken zult pakken om ze in de auto te gooien en naar huis te gaan om ze morgen op uw schouders te nemen en ermee door de straten van uw stad te lopen om voor God te getuigen? U hebt wat voor leven u nog rest, broeder? Geef het tot eer van God. Wilt u hem dienen? U wilt hem dienen. U hebt daar in ieder geval kort geleden nog over gedacht, is het niet? Gedacht over een dichtere wandel. Onlangs zei u, als God mij slechts zou genezen, zou ik dichter met hem wandelen. Dat is waar, u zei dat. Dan nog eens, ik zie dat u kort geleden in een auto zat. En u sprak met iemand betreffende deze dingen. Een man zat voorin, terwijl u achterin zit, is dat waar? U reed over een weg en ging over een heuveltje, keerend naar rechts, terwijl u erover sprak. Is dat waar? Ik lees uw gedachten niet, meneer. Dit is God. Nu begint u te voelen waar ik over spreek. Nu is de tijd van uw bevrijding. Almachtige God, terwijl de kracht van uw tegenwoordigheid hier nu is, hier staat om deze man te bevrijden. O eeuwige God, de schepper van leven, zend uw zegeningen op hem, terwijl ik hem zegen in de naam van uw Zoon. Sta er toe, Heer, door Jezus Christus. Jij, demon, die deze man verlamd heeft, mijn broeder. Hij heeft zijn belijdenis gedaan. Zijn geheimen zijn verteld. Hij is hier nu om te lopen. Je kunt hem niet langer vasthouden. Hij wil God verheerlijken. Ik kom nu in uitdaging tot je. In de naam van Jezus Christus, door een gave van genezing, mij door een engel bediend. Ik gebied je door Jezus, de Zoon van God, kom uit van hem. Daar, het gaat weg, houdt uw hoofden gebogen, overal.